Hallo allemaal, welkom bij Potje Hockey, de podcast van de KNB. In deze podcast praten wij iedere laatste donderdag van de maand met experts en ervaringsdeskundigen uit de sport- en hockeywereld over verschillende thema's binnen de hockeysport. Mijn naam is Sascha en in deze aflevering neem ik jullie heel graag mee in de tweede aflevering binnen het onderwerp hockey overal van iedereen. En daarin hebben we het dan in deze aflevering ook weer over diversiteit en inclusie in de hockeywereld. En in de vorige afleveringen zijn we daarover ook al in gesprek gegaan met twee internationals uit het Nederlandse damesteam. Met Xander Waard en Anne Veenendaal. En vandaag gaan we over hetzelfde onderwerp praten met twee andere gasten. Dat zijn Thijs de Greef en Shema Vadis. Welkom allebei, super fijn dat jullie er zijn. Jullie hebben allebei ook veel met het onderwerp. En voordat we daar uitgebreid op ingaan, is het denk ik goed dat ik jullie kort even voorstel. En dan mogen jullie dat zelf nog een stuk uitgebreider doen, want ik weet denk ik ook nog niet alles. Aan mijn ene kant zit Thijs de Greef. Thijs, jij bent allereerst fanatiek hockeyer. Je hebt jarenlang in de hoofdklasse gespeeld. Zelfs een aantal interlands gespeeld, Nederlands elftal. En nu speel je bij Almere Heren 1 in de promotieklasse. Hè?
Ja, klopt allemaal.
Als ik dat goed zeg. Nou, je mag zo meteen je hockeycarrière nog wat uitgebreider toelichten als je wil. Maar verder ook wel goed om te zeggen dat jij ook actief bent als specialist op het gebied van diversiteit en inclusie. Daar mag je ook straks alles over vertellen als je zou willen. Maar ik denk dat we voor nu in ieder geval even een beetje weten wie jij bent. Aan mijn andere kant zit Shema. Jij bent ook hockeyer bij Hockeyclub Feyenoord. Hè? En daar ben je ook als bestuurslid actief. En wat ook wel heel leuk is dat jij ambassadeur bent van de Hockey Foundation. Dus op die manier ook bij de KNB betrokken bent. Over de Hockey Foundation gaan we het denk ik ook nog wat uitgebreider hebben. Maar eerst misschien leuk als jullie jezelf even wat uitgebreider willen voorstellen. Shema, jij mag beginnen.
Yes, nou, mijn naam is dus Shema Vadis. Ik ben 21 jaar oud en hockey nou 6 of 7 jaar. En ik hou me dus binnen de Hockey Foundation bezig met mijn ambassadeurschap. En mag samen met de Rabobank en de Hockeybond 30 hockeyclubs in 10 jaar realiseren. Waarbij we sport als middel inzetten om jongens en meisjes de kans te geven om op te groeien in verenigingsleven. Wat natuurlijk enorm belangrijk is voor hun ontwikkeling. En daar zijn we goed mee bezig. We hebben er nu 6 clubs de afgelopen 2 jaar gerealiseerd. En er worden de komende jaren nog veel meer. En daarnaast ben ik ook nog student. Ik studeer sociologie op Erasmus Universiteit in mijn 2e jaar. En op die manier hou ik me eigenlijk alsnog ook bezig met allemaal maatschappelijke vraagstukken die ik met de Hockey Foundation ook tegenkom. En bij HC Feyenoord ben ik dus bestuurslid en speel ik zelf ook. En dat vind ik stiekem ook heel erg leuk. Omdat je dan ook echt bezig bent met wat je allemaal studeert. En waar je met de Hockey Foundation ook mee bezighoudt. En ook de sport mag beoefenen. En dat vinden we denk ik allemaal hier aan tafel heel erg leuk. En vanuit de NOC-NSF ben ik als hoofdtrainer voor de District Spot ook bezig in de wijken. Dus als we het hebben over diversiteit, kan ik zo meteen heel veel vertellen.
Nee, ervaringsdeskundige. Ja. Ja, super. Leuk, dankjewel. Thijs, wil jij je ook even voorstellen?
Ja, Thijs Greef dus. Nog steeds hockeyer. Inmiddels 40 jaar. En ik zat even net uit te rekenen. Jij zei je hockeyt 7 jaar. Ik hockey inmiddels al 32 jaar. We alles bij elkaar. Oh. En dat is altijd wel confronterend dat je langer hockeyt dan de leeftijd zeg maar, van je meeste teamgenoten. Dus dat vinden ze altijd wel lachen om daar dat soort dingen te beseffen. Ik heb adviesbureau Spink en ik zet mij daarin voor eigenlijk inclusieve sport. En dat doe ik direct bij clubs, maar ook voor gemeentes veel. Of voor sportorganisaties, NOC-NSF. Overal waar ik probeer het verschil kan te maken. Yeah. En jij noemde net dat je sociologie studeerde. Mm-hmm. En ja, ik heb economie gestudeerd, maar dus totaal andere richting, finance. En uiteindelijk zit ik nu helemaal in dat maatschappelijke hoek. En dat is echt, dat vuurtje is op een gegeven moment gaan branden. Maar eigenlijk ook wel een beetje jaloers dat jij dat nu al hebt gevonden.
Ja, het is echt heel leuk. Want ik heb in de afgelopen jaar heel veel in de praktijk gezien. Dus ik leerde alles letterlijk op straat. Hè. Hoe gaat dat nou? Hoe zit gelijk kans er nou uit in de praktijk? En ik studeer dus nu voor mijn 2e jaar sociologie. En nu pas kan ik alles theoretisch onderbouwen. En heb ik theoretische kennis over dingen. En kan ik zeggen, dit is wetenschappelijk onderzocht met deze socioloog. En dus het zorgt er wel voor dat ik veel sterker mijn verhaal kan vertellen of zo. Ja. En dat heb ik natuurlijk, had ik eerder niet echt. Ik kon alleen ervaringen vertellen. Dat is ook heel mooi. Maar dat wetenschappelijke, dat zorgt echt voor een sterk verhaal.
Ja, cool. ja, dat je iets aan het studeren bent. Nu lees ik dingen en dan denk ik van, oh, dit hoort bij zo'n studie sociologie. En denk ik van, oh, wauw, het zou je studie maar zijn. Dan mag je dit gewoon voor je studie. Ik
kan nog steeds, hè, thuis.
Ik kan nog steeds. Misschien, ja. Nee, zeker. Wellicht. Ja. Nu is het meer een soort van learning on the job. En gewoon, ja, met elk project leer je weer nieuwe dingen. En nou ja, misschien vandaag ook weer wat leren van jou.
En ik van jou.
Ja, mooi. Ja. En vooral onze luisteraars, ook heel veel van jullie, denk ik en hoop ik. Was je klaar? Wil jij nog hier wat aan toevoegen?
Nee hoor.
Nou, alles wat je te binnen schiet, dat mag je gewoon nog roepen straks. Heel kort misschien even over de opbouw van deze podcast. Zoals altijd is die gebaseerd op een hockeywedstrijd. Dus we gaan in 2 keer 17,5 minuten gaan we in gesprek over het onderwerp. Dus ik ga zo de timer aanzetten en dan zou ik zeggen, laten we snel beginnen. Ja, we gaan het vandaag hebben over hockey overal van iedereen. Dat is natuurlijk eigenlijk nog best wel een breed begrip. En ik wil eigenlijk beginnen met de vraag, jullie zitten hier allebei omdat je dit onderwerp belangrijk vindt. Zouden jullie eerst eens met ons willen delen waarom? En hoe is dat vuurtje bij jullie gaan branden?
Zou ik eens een keer beginnen?
Ja, beginnen.
Voor mij is dat, heeft het te maken met dat, nou, best wel een bekend verhaal denk ik inmiddels, maar ik vertel het te pas en te onpas. Ik zat zelf, deed als tophockey en zeker toen nog was het een super homogene omgeving. Hoog opgeleid, wit, hetero. En nou, vooral dat laatste, dat is hockey, paste ik niet in. En ja, daardoor vond ik het heel lastig om uiteindelijk om mezelf te accepteren in die omgeving. En heb ik heel lang mijn seksualiteit verborgen gehouden met alle negatieve gevolgen van dien voor mezelf. En ik denk dus daardoor dat ik, ja, ik weet niet, misschien zat het er altijd wel in, maar daardoor heb ik in ieder geval ook een persoonlijke motivatie waarom ik het super belangrijk vind dat iedereen zich welkom kan voelen en dat iedereen een haakje heeft waar die van denkt van, oh ja, oh, ik pas wel in dit verhaal van de coach of van de club of van de sport.
Ja.
En, maar ik denk dus dan naar veel sport en ook in het hockey denk ik dat we nog wel wat meer haakjes kunnen creëren.
Ja.
En dus
ja, dat, super interessant. En ik denk ook dat misschien heel veel op heel veel plekken er wel geroepen wordt dat iedereen welkom is, maar het ook echt daadwerkelijk dat gevoel overbrengen, dat de grootste uitdaging is. En wat mij betreft gaan we het daar vandaag ook echt wel uitgebreid over hebben van hoe bewerkstellig je dat dan ook. Maar dank in ieder geval hiervoor. Shema, wat is jouw haakje?
Ja, ik ben natuurlijk iets later begonnen met hockey. Ik was 15 toen ik ging hockeyen. En voor mij was hockey gewoon volkomen onbekend. Ik heb hockey leren kennen op het moment dat ik naar mijn voetbal naar de Kruifkoord toe liep om te gaan voetballen. En toen zag ik ineens een paar meiden een wedstrijd hebben op dat Kruifkoordje. En later bleek dat dus HC Feyenoord te zijn. Nou, toen zijn ze een keer bij mij in de klas gekomen en heb ik mijn vinger opgestoken en mocht ik meedoen met een hockeytraining. En toen kwam ik in een team terecht en dat team zag inderdaad bij Hockey Feyenoord dan niet. Maar ik kwam er wel achter dat de omgeving waarin je opgroeit best wel veel invloed heeft op de kans die je krijgt. Mm. En op zo'n hockeyclub kom je gewoon met mensen in aanraking die inderdaad hoog opgeleid zijn. Vaak ook een mooie functie bekleden en echt wel goed weten waar ze het voor doen ofzo. En elkaar heel goed konden vinden. En dat netwerken daarin, dat vond ik heel erg belangrijk. Nou, dus dat was eigenlijk voor mij het moment van, hoe kan het nou zijn dat heel veel jongens en meisjes de sport niet kennen en vaak ook niet de kans krijgen om op te groeien in verenigingsleven. En dat had voor mij mijn eigen ontwikkeling heel veel gebracht. Hè. Ik was een klein verlegen meisje en deed VMBO kader en studeer nu op de universiteit. Dus het heeft wel voor mij een heleboel deuren geopend en het heeft ervoor gezorgd dat ik best wel me ben gaan inzetten voor gelijk kans, omdat ik het gewoon oneerlijk vind dat talent onbenut blijft. En dat is eigenlijk de reden hoezo ik me heel graag hiervoor wil inzetten.
Nou, superleuk om allebei jullie ervaringen te horen. En jullie hebben natuurlijk ook allebei je eigen haakje. Maar misschien wel goed om het even iets groter te maken. Want wat valt er nou voor jullie onder diversiteit en inclusie? Dat is natuurlijk heel breed, maar kunnen jullie daar eens wat dingetjes van noemen wat in jullie opkomt?
Nou, ik denk allereerst dat je ongeacht wat dan ook gewoon kunt sporten. Maakt niet uit welke sport dat is, of dat het voetbal is, of hockey, of tennis. Mm. Maar dat je wel het gevoel moet hebben dat je er welkom bent.
Ja.
En dat is voor mij heel erg belangrijk. En ik denk dat op het moment dat je je welkom voelt, dat het balletje vanzelf gaat rollen en dat je dan ook mee kunt doen en misschien ook vrijwillige functies kunt gaan bekleden. Maar als je dat niet hebt en als je ook niet op het moment dat je welkom bent niet gewaardeerd wordt, want dat is ook een hele belangrijke, ook voor ons mens eigen, en dat je al heel snel afhaakt. Dus dat welkom voelen, maar dat vinden van die jongeren, dat binden en dat boeien, dat blijven boeien. Dat is denk ik voor mij heel erg belangrijk. Dan trekken we hem denk ik wat breder.
Ja, ja. Mooi. Voor jou, Thijs?
Ja, sluit ik me bij aan. Het is, voor mij is het ook inderdaad heel breed. Dus alle vormen van diversiteit. En dat kan zijn tot je huidskleur, afkomst, gender, je voorkeuren. Maar ook je opleidingsniveau, je mentale toestand. Het is heel vaak zijn mensen gewoon niet bewust van de hoeveelheid diversiteit er is. Ja. Ook even voor als je met een groep witte mensen zit of witte mannen, dan lijkt het op een eerste gezicht van dat er geen weinig diversiteit is. Maar als je dus wel ruimte creëert voor dat gesprek, dan kom je erachter dat ook die allemaal levenservaringen hebben. Waar ze ook wel misschien een beetje voor schamen of moeite mee hebben. En ja, hoe kan je ervoor zorgen dat ook die personen, waar wat meer onder de oppervlakte zit, hoe kan je die ook zorgen dat die ook dat haakje krijgen en ook die verbinding kunnen hebben met een team of met een club. Dus het is echt heel erg breed. En ik denk, juist ook, als je juist die weet te bereiken, dan gaan zij ook voelen van, hé, waar hebben we het eigenlijk over als we het over inclusiviteit hebben? En dan kan je ook beter uitleggen van, hoe dat voor misschien een ander, op een ander, waar die met een ander thema zit. Maar dan heeft hij ook wel die empathie of compassie naar een ander persoon.
Ja.
Dus,
dat heb je wel goed gezegd, Thijs. Want je ziet heel vaak dat als we het hebben over diversiteit, dat mensen gelijk denken aan zwart of wit zijn of rijk of arm. Maar dat is veel breder natuurlijk.
Ja. Ja, dat denk ik ook wel hoe wij als KNB het in ieder geval zien. Hè. Dus dat je, het is niet inderdaad alleen misschien achterstandswijken of inderdaad gender of wat dan ook. En dat is misschien tegelijkertijd ook wel weer de uitdaging waar wij mee zitten. Als je aandacht besteedt aan bepaalde groepen, dan besteed je eigenlijk automatisch ook geen aandacht aan andere groepen. Dus en aandacht voor iedereen is eigenlijk ook aandacht voor niemand. Hoe kijken jullie naar die balans?
Ja, nou, om gelijke kansen te realiseren heb je ongelijke behandelingen nodig. Dat is gewoon zo. En ik denk als je daar niet bewust van bent, dan ga je nooit gelijke kansen kunnen realiseren voor iedereen. Maar waar ik wel heel erg in geloof, is dat je iedereen op wat voor positie dan ook blijft waarderen en blijft uitdagen om het allerbeste uit zichzelf te halen. Dus,
en wil je dat eens toelichten? Dus je hebt ongelijkheid nodig om gelijke kansen te creëren?
Ja, je hebt dus gelijke kansen. Om gelijke kansen te realiseren moet je ongelijk behandelen. Nou, als je ziet dat iemand enorm erg. Kijk, wat je ziet is dat kinderen eigenlijk continu moeten schakelen tussen verschillende leefwerelden. Hè? Aan de ene kant hebben ze thuis, school en ook omgeving. En die omgeving, daar moeten wij als vereniging proberen invloed op uit te oefenen. Mm-hmm. En wat je ziet is dat heel veel kindjes vanuit thuis ander soort normen en waarden meekrijgen. Op school ander soort normen en waarden meekrijgen. En op een vereniging ook ander soort normen en waarden. En op het moment dat ze continu moeten schakelen tussen die verschillende leefwerelden, dat zorgt voor eigenlijk ook een beetje moeite en stress. Want waar hoor je nou wel bij en waar hoor je niet bij? En wie ben ik nou eigenlijk, weet je wel? En op welk moment moet ik dominant cultureel kapitaal inzetten en op welk moment niet? En dat zorgt eigenlijk voor dat die jongens en meisjes continu voor een rode knop staan. Voor als die keuze kunnen maken van oké, nu moet ik me zo gedragen, want dan word ik daar geaccepteerd. Ja. En dat is, Thijs, wil je wat toevoegen?
Ja, nee, ik herken heel erg wat je zegt, ook op scholen. En ik heb even nu, ik hoor dit bij verschillende groepen, maar ik heb nu in één keer een meisje met een islamitische achtergrond voor me. En die vertelt over, zij doet de opleiding tot lerares. En die vertelde over, en het ging over, met name over seksualiteit en gender. En die vertelde van, het spanningsveld waar ze in zat. Van, als ze bij haar familie is en die respecteert ze. En dan heeft ze een andere pet op. Dan heeft ze een andere, bijna mening. Dan als ze op school is en een professional is. Want daar vindt ze juist bijvoorbeeld een kind die zich een jongen voelt, maar als meisje is geboren. Ja, dat ze dat moet faciliteren, professioneel moet zijn. En dan is ze daar heel erg, dan gaat ze daar gewoon best mogelijke manier mee om, zonder oordeel. Maar als ze dan weer bij haar in haar familieomgeving is, dan pakt ze dat weer net wat anders, legt ze het weer net anders uit. En ik vond het zo knap dat ze dat die spagaat zo mooi kon verwoorden. En ik denk dat, dus ik herken heel erg wat je zegt. Dat is best wel uitdagend, denk ik. En van gewoon op dat meiden daar op een of andere manier al veel meer dat kunnen articuleren. En bij de jongens die zitten, daar gaat gewoon die rode knop aan, zeg maar. Ja, die hebben vaak nog niet de woorden of gewoon de introspectie om daar dat uit te leggen.
Ja.
Dus dan zie je gewoon die stress dan in één keer, die slaan gewoon dan dicht.
Ja, En dat blijft heel ingewikkeld. En je ziet gewoon dat heel veel... Ik geef zelf heb ook training gegeven bij Feyenoord. En dan kom je ook wel eens kinderen tegen die gewoon normaal wit, ouders hoog opgeleid, zelf hoog opgeleid zijn. En die dan gewoon ineens gaan misdragen tijdens de training. En dat ik dan zeg van, joh, wat is er? Ja, er is niks. Oké, er is niks. Ga maar door, maar alsjeblieft, probeer training te geven. Leid niet iedereen af, zorg niet voor chaos. En later vraag je iets weer van, joh, wat was er nou? Hoezo gedraag je zo? Daar ben ik helemaal niet gewend van je. En die barst uit in tranen van, ja... Nee. Thuis verwachten ze gewoon. Hebben ze hele hoge verwachtingen. En als ik mijn huiswerk niet op tijd maak en als ik niet voldoende achterhaal, dan mag ik niet naar de hockey komen. En zeg maar, die problematiek die je ziet in Rotterdam-Zuid, hè, als het gaat om armoede en als het gaat om al die kwetsbare vraagstukken, die zijn er ook in Zuid-Limburg en ook in Oost-Groningen. Zeg maar. Het gaat niet alleen om hoe je eruit ziet, maar het gaat om hoe het thuis achter die voordeur gaat en hoe je als kind daarmee omgaat. En je ziet dat we hadden bij HC Feyenoord een verenigingsmanager, Vincent. En Vincent kon gewoon heel goed zien wat er met iemand aan de hand was. Mm. En die wist gewoon, oké, dit zit niet goed. Of dat zit wel goed. Of laten we in gesprek gaan. Dat moet even wachten. Dus hij zat zo dicht op de doelgroep. Waardoor hij heel goed wist op welke manier hij iemand moest aanspreken. Mm. En dat zorgt gewoon voor heel veel vertrouwen en voor een thuisgevoel op zo'n club. En dat is best wel belangrijk, omdat... Iedereen is uniek. Yeah. Weet je wel, yeah. Iedereen heeft een ander soort behandeling nodig. En soms heb je inderdaad een homogeen groep die prima meedoet en die altijd op tijd is en die weet hoe alles gaat. Maar je hebt ook gewoon een groep die heel kwetsbaar is. En soms zie je dat niet vanuit de buitenkant. En ja, pas als je er echt gesprek
hoe je er ook uitziet, iedereen heeft zijn eigen problemen en moeilijkheden.
Ja.
Ja. Jij noemde net die paradox of die inclusieparadox. Toen zei jij van de schema van... Ja, dat is nodig, die ongelijke behandeling, zeg maar, om het weer een gelijk speelveld te creëren. Ik weet niet of ik daar helemaal mee eens ben, zeg maar. Ook die paradox, zeg maar, die dan geschetst wordt, volgens mij is het dus helemaal geen paradox. Nee. Het gaat erom, wat ik denk wat jij ook zei, van joh, ben je in staat om echt je in het perspectief van dat kind te verplaatsen? Van wat is er achter, wat kan er achter zitten? Mm-hmm. En dan zoals die Vincent dat dan doet. Want dan ga je iemand gewoon beter begrijpen.
Eén kind heeft misschien iets meer aandacht nodig dan, weet je wel. En dat is denk ik wat we vooral bedoelen met die ongelijke behandelingen. Ja. En soms, snap je, sommige kinderen die hebben gewoon net dat duwtje in de goede richting nodig. Sommige kinderen hebben net dat luisterende oor nodig. Er zijn gewoon heel veel kinderen die en vooral in die wijken waar ik programmeer, die thuis geen veilige omgeving hebben om zichzelf te zijn. Ze hebben niet iemand in hun omgeving die hun wel ziet, die wel in hun vertrouwt, die wel in hun gelooft. En als ze dat dan ook niet op zo'n vereniging hebben, waar moeten ze dat in godsnaam vandaan halen als dat ook niet op school is?
Ja, dat snap ik.
Maar het gevoel wat soms dan bij andere mensen of bij andere groepen kan zijn, op wie je dan niet richt, of wie even niet die speciale aandacht krijgen, die kan het gevoel krijgen van, maar zie je mij nog wel? Mm-hmm. En daardoor kan het gevoel ontstaan dat er een soort paradox is misschien. Maar dat punt wilde ik net maken toen ik de draad kwijtraakte. Ik denk dat het dan gewoon met name is dat je gewoon uitlegt waarom je je op die groep richt. En dat het niet is om volgens jou het gevoel te geven dat je er even minder aandacht krijgt of niet bij hoort. Maar gewoon uitleggen, deze mensen hebben bepaalde problematiek. Of kijk, dit speelt op de onderlaag. Dus ja, ik moet gewoon eventjes met hem even of haar apart zitten, zodat hij even kan kalmeren. Omdat er thuis allemaal dingen spelen.
Ja,
dus het is denk ik vooral die uitleg van... deze doelgroepen blijven achter om deze redenen. En daarom hebben die gewoon wat extra aandacht nodig.
Ja. Dus blijven communiceren en uitleggen wat je doet en waarom. Zou je wat meer willen vertellen over het werk wat je doet?
Ja.
Dat doe je ook weer.
grote vraag, hier kan ik echt alle kanten mee op. Maar... Wat we nu bijvoorbeeld een leuk project wat we aan het doen zijn is voor de gemeente Amsterdam, waarbij we allerlei coaches eigenlijk helpen om die inclusiespier te ontwikkelen. En het is gewoon echt, ik zie het echt als een spier van, ben je in staat om je echt in de perspectief van dat kind te zien en echt daarin te verplaatsen? En wat voor oefeningen kan je doen met je team of met de speelsters of sporters in je groep, zodat je er gevoel bij krijgt? En dat vind ik wel gaaf, want dat is voor heel veel trainercoaches, is het niet vanzelfsprekend om dingen te doen die wat meer over die onderlaag gaan. En dat voelt ook een beetje onwennig. En eigenlijk wat we dan hopen met een boekje dat we nu gaan uitgeven is dat wat minder onwennig voelt en dat trainers dat gaan oefenen. Ja, op het begin zal het misschien een beetje gek zijn dat je met bepaalde groepen in één keer een gesprek aangaat wat je eigenlijk, je weet niet precies hoe je dat moet aanpakken. Maar we hopen dat ze net dat setje krijgen, dat ze daar dat aangaan en dat langzaam gaan ontwikkelen. Aan het begin zal dat misschien niet altijd goed gaan, maar ik denk wel, als je wil een inclusieve sfeer wil creëren, en dat geldt dus zowel voor een super heterogene als homogene groep, dan moet je in staat zijn om dat gesprek te kunnen voeren. En dat is, dat doe je met kinderen van 8 jaar op een andere manier dan kinderen van 16 of jonge volwassenen van 23.
Ja. En dus als ik het goed begrijp, richt je je dan onder andere op trainers en coaches die dan uiteindelijk weer impact kunnen maken in hun team bijvoorbeeld, klopt dat?
Ja.
Is dat
de
belangrijkste doelgroep of zijn er andere doelgroepen waarvan je zegt, die moet je eerst meekrijgen?
Nou ja, je moet op al die verschillende niveaus, van bestuur tot NOC-NSF tot de speler. Ik zat zelf, waar ik zelf vaak tegenaan liep, van dat we heel veel voorlichtingen vanuit mijn werk aan spelers gaven en op clubs kwamen. En er zijn 240.000 hockeyers. En ik dacht gewoon, die ga ik nooit allemaal bereiken. En elk jaar komen er weer nieuwe kinderen. Dan moet ik weer door het hele land. Dat heb je gewoon niet. Die maakt dan eigenlijk geen impact. En dus als je dan hebt over welke doelgroep richt je, dan is trainer of coach is natuurlijk wel een hele fijne doelgroep. Want die blijven vaak langer bij bepaalde jeugdteams. Langer bij een club verbonden. Dus als zij zich hier ontwikkelen, deze competentie ontwikkelen, dan bereik je dus indirect veel meer mensen. En bestuurders richt ik me de laatste tijd wat minder op, omdat ik gewoon vaak merk dat die gewoon overvraagd zijn door allerlei dingen die spelen rondom een club. Ja, ga er maar aan staan om dat in je vrije tijd erbij te managen. Ja. Dus vind ik het heel leuk om... lijkt het me heel effectief om die trainer en coaches te helpen. En ook, die kunnen ook misschien gewoon online cursussen doen. En ze komen misschien allemaal een keer langs voor een trainingsdag. Dus dan... Dit is een beetje nu waarom ik daarop focus.
Ja, mooi. Dat mag ik nog vragen. Ja. Je noemde net een aantal keer onderlaag. Wat bedoel je met onderlaag?
Goeie vraag. Ja, dat is gewoon eigenlijk wat een beetje in je binnenwereld gebeurt, weet je wel. Wat je vaak misschien niet per se aan de buitenkant ziet, maar van dat je een keertje incheckt bij iemand van hey, ik zag net dit en dit gebeurde. En ja, ik weet toevallig dat jouw ouders gescheiden zijn. En, bij een ander meisje speelt dat nu ook. Vind je dat vervelend? Komt dat dan weer terug? Dus als je dus snapt van als trainer van dit is zeg maar iemands de gelaagdheid van iemands identiteit, dan kan je ook aanvoelen van als er bepaalde situaties zijn van dat misschien mogelijk wat doet met die persoon. En heb je oefeningen waar kinderen dan ruimte voelen om dat te uiten. En je hoeft het dus ook niet uit te trekken, maar je kan wel een soort van de bal op de stip leggen. En als die persoon denkt van nu wil ik hem wel even inschieten, ik wil dat gesprek wel even met jou aangaan. Dan hebben ze die kans. In plaats van dat het net wordt gedaan alsof het niet bestaat of het negeert. Want dan krijg je elke keer het gevoel van dit stukje van mezelf hoort hier niet thuis of kan ik hier niet delen.
Ja, mooi. En ik hoor je dus eigenlijk ook heel veel noemen het kunnen verplaatsen in iemand anders. En het echt, misschien is dat wel de grootste uitdaging als ik jou zo hoor, klopt dat?
Ja, maar dit is ook iets waar ik zelf elke keer tegenaan loop van dat ik daar niet goed in ben. En dan loop ik iemand te haten, zeg maar, in mijn hoofd. Want die heeft dan iets gedaan of in mijn ogen verkeerd gedaan. En dan duurt het soms echt dagen voordat ik denk van maar wacht even, waar komt die persoon eigenlijk vandaan? En als dan het kwartje valt van zo staat hij er waarschijnlijk in. Wacht eens even. Nu snap ik het gedrag. Dan ben ik al niet meer boos, weet je wel. Of dan vind ik het al, kan ik er alweer beter mee omgaan. Dus het is dus gewoon niet makkelijk. In ieder geval, ik vind het niet makkelijk.
Nee, dat is misschien ook waarom jij het een spier noemt die je dus kan trainen. Ja. En die kan steeds groter en sterker kan worden. Klopt dat?
Dat ook vanuit eigen ervaring. En dat ik er elke keer weer de mis in ga. Maar ook om het voor... we willen dat deze trainers dit gaan doen. En die coaches het gaan doen. En als je geen fouten mag maken, dan is het ook niet echt leuk om dat aan te gaan. En dus je moet het ook een beetje prettig maken voor jezelf. Om fouten te kunnen maken. En dat is een ander ontwikkelpunt voor mij. Of in ieder geval in de topsport. Je wordt toch ook een beetje gedrild om perfectionistisch te zijn. En misschien is dat niet per se de goede mindset als je dingen wil leren.
We gaan hem zo hiermee even afronden voor het eerste kwart. De tijd gaat super snel voorbij. Maar dank jullie wel zover in ieder geval. Dan is het tijd voor een korte pauze en gaan we over naar onze rubriek Jouw Hockeyverhaal. En hierin vragen wij onze gasten om hun allermooiste hockeyherinnering met ons te delen. En dat kan echt alles zijn. Iets van vroeger, iets van nu, iets grappigs of iets heel serieus. Ik ben benieuwd wat jullie te delen hebben. Shema, wil jij beginnen?
Ja, nou, ik weet nog heel goed mijn laatste seizoen jeugd in de Meiden A1. Dat we in de eerste helft van het seizoen echt super laag stonden op de competitie. En toen de zaal in zijn gegaan met ons team en ongeslagen kampioen zijn geworden. En toen het veld weer op zijn gegaan en toen vanuit onderin naar boven zijn geklommen. En uiteindelijk ook veldkampioen zijn geworden. En dat was mijn afsluiting van mijn jeugdjaren als hockeyer. Maar het was zo fantastisch, omdat je als team best wel veel heb ontwikkeld. En ik begon daar natuurlijk als meisje die helemaal niet kon hockeyen. En ineens als aanvoerder ook dat team heb meegesleept om uiteindelijk zoveel tofs eruit te halen. En dat was echt wel mijn allerleukste hockeyherinnering, ja.
Mooi, dankjewel voor het delen. Thijs, jouw hockeyverhaal.
Ja, wat er voor mij altijd uitspringt is, door hockey kan je echt de hele wereld over. En ik heb geluk gehad dat ik in de Indiaanse hockeycompetitie een seizoen mee mocht doen. En ik weet nog dat die cultuurshock zo gigantisch was. En je komt in zo'n andere vibe terecht. En in één keer in zo'n team met alleen maar Indiërs. Waar ik niet moeilijk mee kon omgaan, is onder hun enorme gastvrijheid. En ik weet nog dat ze elke avond trakteerden ze. En als we gingen uit eten met het team. En ik hoefde nooit te betalen. En na een paar weken begon ik me daar best wel schuldig over te voelen. Maar het lukte gewoon niet, want ze hadden het allemaal al elke keer geregeld. Als ik het überhaupt al wilde voorstellen. En toen dacht ik, wacht, ik ben slim. Ik ga stiekem alvast betalen. En dan, want anders dan, ja, gaan ze er weer dwars liggen. En ja, ze waren zo teleurgesteld dat ik had betaald. Ze zeiden, maar weet je, waarom zijn we geen goede gasten hier voor je? Wat is er? Wat hebben we verkeerd gedaan? Ik heb nooit meer betaald. Ik dacht, dat doe ik nooit meer. Ja, gewoon totaal de plank misgeslagen. Maar ja.
Dat was een ervaring om dat soort cultuurverschillen te mogen meemaken.
Ja, echt waanzinnig. Heel leerzaam.
Dank voor jullie mooie verhalen. En dan gaan wij door naar het tweede kwart. We hebben net al heel veel gehoord. En ik zou eigenlijk met jullie door willen naar iets meer de hockeypraktijk. Jullie willen allebei volgens mij impact maken en een verandering teweeg brengen. Als ik het zo goed hoor van jullie. Ik snap dat dit een moeilijke, lastige vraag is, maar... Ja, waar moet je beginnen? Wat is voor jullie, wat is er nou echt nodig om verandering tot stand te brengen?
Thijs sloot net af met dat prestatiegerichte die jij in de topsportwereld kende. En wat wij bijvoorbeeld bij HC Feyenoord heel erg hebben, is dat we sport als middel inzetten. En dat doen we met de Hockey Foundation ook, bij alle Hockey Foundation clubs. Is we proberen ervoor te zorgen dat sport niet het doel is, maar dat een middel om alles eromheen te ontwikkelen. Dus die vaardigheden, die life skills, ook emotionele skills die je moet gaan leren ontwikkelen. En je ziet dat op zo'n vereniging heel goed helpt. Je krijgt skills waarbij je eigenlijk leert samenwerken. Je leert omgaan met winst en verlies, die je eigenlijk later ook kunt gebruiken. Dus als je mij vraagt, waar moeten we beginnen? Ik denk vooral eerst, wat wil je bereiken als club? Wil je gewoon topsport spelen? Kan ook. Wil je sport als middel zetten? Sluit je vooral aan bij de Hockey Foundation clubs. Maar je ziet dat daar wel echt een heel groot verschil in zit. Wij proberen ook gewoon ervoor te zorgen dat jongens en meisjes vooral ondersteund worden in hun ontwikkeling. En ervoor zorgen dat ze uiteindelijk goed voorbereid zijn voor die zo grote boze wereld, zeg maar. Ja. En ze hoeven voor ons niet in oranje te belanden. Maar dat zal natuurlijk wel mooi meegenomen zijn. Maar als ze maar hun eigen mening leren ontwikkelen. Als ze maar echt durven te zijn wie ze echt zijn. En dat ook durven te delen. En af en toe de hockeyclub ook als tweede thuis zien. Dan is het voor ons al heel erg geslaagd.
Mooi, dus als ik het zo goed hoor, dan zeg je ook eigenlijk... Denk als vereniging na over wat voor club je wil zijn en wat je belangrijk vindt.
Ja.
Dus meer een visie wat dat betreft, dat gewoon super belangrijk is, ook op dit thema.
Ja, en ik denk dat het daarbij belangrijk is dat alles wat je graag zou willen realiseren, ook terughaalt bij waar je mee wilt beginnen. Dus op het moment dat je een team hebt van 10 mensen die besturen, of 9 mensen die besturen, zorg ervoor dat die afspiegeling er dan ook is.
Ja.
Want ik ben natuurlijk bestuurder van HC Feyenoord, maar ik ben ook maar een 21-jarig meisje die gewoon mee kan praten en mee kan denken. En ook gewoon vanuit mijn generatie teamgenoten en leeftijdsgenoten kan vertellen wat wij heel erg belangrijk vinden. En ik merk dat best wel veel te halen valt, ook binnen zo'n bestuur dan. Terwijl de stereotype besturen er best wel wit, oud uitzien.
Ja, dat snap ik. Ja, dus diversiteit in het bestuur om hiermee aan de slag te gaan.
Ja, en dat blijft heel lastig hoor. Dat is echt, ik denk dat dat een van de moeilijkste vraagstukken is tegenwoordig. Want sowieso die vrijwillige functies bekleden is al heel lastig. Maar je hoeft ze denk ik niet per se een echte communicatierol of zo te geven. Maar nodig ze af en toe uit bij overleggen, praat met ze. Ik heb bijvoorbeeld bij HC Feyenoord hebben we nu een TikTok-account waarbij we door korte filmpjes bijvoorbeeld ons vertrouwenscontactpersoon hebben voorgesteld aan onze jongste jeugd. Nou, en je ziet dat dat echt werkt, ja.
Leuk. Thijs, ik zie jou een paar keer knikken. Ik zie je ook nadenkend kijken.
Ja, nee. Ik heb hier gewoon volgens mij zelf nog heel veel te leren. En wat ik om me heen zie en hoor, dat sluit heel erg aan wat Shema vertelt. Dat het minder om de prestatiecultuur richt, maar meer, veel meer, hoe krijg je dat een beetje, dat familiegevoel, de community bouwen en dat hockey daar een middel voor is om dat te creëren. En dat staat eigenlijk een beetje, dus ik voel dat heel erg. Als ik tegelijkertijd kijk waar ik zelf vandaan kom, komt het heel erg uit die prestatieachtergrond. En ik denk dus dat voor, daar zit gewoon mijn default eigenlijk. Ik denk, ik zit toch altijd meer met die prestatiemindset en ik vraag me af of dat nuttig is, zeg maar. Dus ik probeer dat beetje. Ik kan me voorstellen dat voor veel bestuurders, even van verenigingen waar ik zelf ook heb gehockeyd, dat die ook eigenlijk stiekem meer en ook meer toch die prestatiefocus hebben. Misschien meer aandacht hebben voor de eerste lijnteams. En hun kinderen ook het liefst. En de mensen op de club hun kinderen het liefst in de eerste teams hebben. In plaats van, is het een plek waar mijn kind gelukkig is, plezier kan maken. En ja, zeker als je denk ik voor de toekomst kinderen wil binden en ook andere culturen aan je wil binden, waar dat familiegevoel en die verbinding veel belangrijker is in plaats van of je die wedstrijd wel of niet wint. En ik zeg niet dat die dat willen winnen, dat cultuurspecifiek is of zo, maar bij ons is het soms alleen maar, van heel veel bij ons bedoel ik even met mensen met mijn achtergrond, even een beetje wit, hetero, normatief. Hoewel ik dan zelf gay ben, maar dat is toch wel een beetje mijn blauwdruk. Daar zit de focus toch wel heel erg op winnen en wat minder op de verbinding zoeken. En ik denk als we dat die balans bij mensen met een wat andere achtergrond misschien net wat meer een evenwicht is.
Zou dat voor jou ook een oproep zijn aan verenigingsbestuurders? Van ga op zoek naar die balans tussen prestatie en verbinding?
Ik denk het wel. Maar tegelijkertijd denk ik dat heel veel bestuurders dit wel al heel erg voelen. Maar misschien nog niet de mensen in een club meekrijgen of de tijd hebben om iets neer te zetten wat daarnaast die prestatiecultuur kan bestaan en zich kan ontwikkelen en kan opbloeien. Volgens mij kost het gewoon heel veel tijd. Bijvoorbeeld de wijk ingaan, we hadden het net over de district spot. Nou, dat soort activiteiten, die vinden dan net plaats buiten je club. Heb je daar een trainer voor? Kan je dat betalen? En er zitten best wel wat logistieke uitdagingen aan om een soort van ander model te maken. Dus het voelt als een grote uitdaging.
Ja, dat is het denk ik ook. En ik denk dat jullie dat allebei zo zien. En dat het, maar daarom ook wel weer heel bijzonder is om hier gewoon zo kleine stapjes in te zetten en mee aan de slag te gaan. Wat zijn goede voorbeelden? Wat zien jullie om je heen waarvan je denkt, dit is zo goed, dit zou meer moeten gebeuren?
Ik zie nu bijvoorbeeld met die district spot, nu ik ook zelf in die wijk sta.
Misschien goed om heel even uit te leggen voor de luisteraars wat dat is.
Ja, vanuit NOC-NSF, die wil jongens en meisjes meer aan het bericht krijgen. En daarmee hebben ze district spot in het leven geroepen. En dat zijn eigenlijk spots in kwetsbare wijken waar je sport gaat beoefenen en programmeren met die kinderen. Helemaal gratis voor al die kids. En dat doe ik dan op de Afrikanerwijk, 2 keer in de week. En je ziet gewoon dat hockey. Ik geef dan de hockeytrainingen. En je ziet dat kinderen dat eerst helemaal niet kennen. En wat doet u dan? En juffrouw, ik wil hier voetballen. Nee, als je hier wilt komen spelen, dan moet je komen hockeyen, weet je wel. Ja. Dat ze dan gaan meedoen. En dat ze eigenlijk bij een oefening al heel snel de concentratie kwijtraken en wegrennen. En bij een wedstrijdje echt mee gaan doen. En oh, juffrouw, hier, oh, daar. En vaak hebben, het zijn bij mij vooral jongens, ook een voetbalachtergrond. Dus ze hebben ook best wel veel inzicht. En weten waar je die ballen moet spelen. En dat je hem in de loop ook kunt krijgen. En ik merk dat echt iets doet met die kinderen. je ziet ze echt opbloeien. Dus eerst komen ze langs de lijn staan en zeggen, ja, hockey, dat is toch alleen voor meisjes. En dat ga ik toch niet doen, juffrouw. En dan denk ik, ho, hockey kan ook super stoer zijn. Hè? En als je er heel goed in bent en mij een panna kunt geven, ben je super stoer. Ja. En dan zie je ze, oké, kom dan, weet je wel, ik ga wel proberen. Dus het is een hele andere doelgroep waar je eigenlijk ook een beetje mee moet gaan spiegelen. Een beetje uitdagen, dat competitieve, dat vinden ze heel erg belangrijk. En heel langzaam probeert die verbinding op te zoeken en een beetje vertrouwen opbouwt. Waardoor ik eigenlijk elke training 15 à 30 kinderen op het veldje krijg. Zo'n voorbeeld als van de District Spot, wat ik nu aan het programmeren ben daar op Zuid, Rotterdam Zuid. Ja, dat is echt heel tof.
En, een heel mooi voorbeeld.
Ja, en die kinderen doen echt mee en je ziet ze opbloeien en je ziet dat ouders betrokken zijn. Dus die komen van, yo, juf Shema, wat doet u het goed? En wat nou als het koud gaat worden? Hè? Mogen we dan nog wel hockeyen? Kunnen we binnen?
Ja, hoe doe je dat? Want ik was bij, in Amsterdam hebben we vergelijkbare initiatieven. Urban Hockey. En bijvoorbeeld, ik was laatst mocht ik bij twee trainsters, Femke en Milet, die trainen op het Noeriepleintje. En toevallig had ik een van die twee aan een lijn van de week. En zei ze, ja, het is nu eventjes uitdaging, omdat het weer wordt wat minder. En dan is een hockeyveld kan je prima sporten als het regent. Maar op een pleintje is dat dan toch wat minder. Dus kan je dan uitwijken naar een gymzaal. Dus hoe doe jij dat? Ben je dan heel flexibel?
Ja, nou, ik heb op dit moment gelukkig nog niet heel erg slecht weer gehad. Hè, want ik programmeer volgens mij nu 2 maandjes. Ik heb iedere keer net geluk gehad dat het opklaart.
Ja.
Maar we hebben wel gewoon gesprekken op het moment dat het regent. Dat we ook gewoon in een zaaltje terecht kunnen. En ik zie dat die kinderen hebben gewoon een plek nodig waar ze kunnen bewegen. Ja. En waar ze sport kunnen beoefenen. En waar er iemand is die een beetje op hun lijkt. En die een beetje begrijpt wat ze willen. En daar een beetje op inspeelt. En ik merk dat heel erg nodig is in die wijken. En dat je ze daardoor ook iedere training krijgt.
Ja.
Dus een jongetje zei tegen mij, juffrouw, wilt u alsjeblieft uw nummer geven? Dan als het regent gaan we kijken wat we kunnen doen, weet je wel. Of de training dan doorgaat, of dat we dan naar de schoolgymzaal kunnen of zo. Dus ze willen ook echt meedenken. En je merkt gewoon dat ze heel graag willen bewegen. En vooral met iemand die ook een beetje dezelfde taal spreekt. En dat is denk ik heel erg belangrijk.
Ja, mooi. Ja. Thijs, heb jij...
Ik hoor helemaal de ervaring van andere trainers in Amsterdam die op het pleintje ook training geven. En dat je een het pleintje super goed gaat, ander pleintje minder. En dat echt afhangt van of die trainer in staat is om die band op te kunnen bouwen. Hè? Inderdaad, die telefoonnummers heeft, de ouders kent. En dat daar een soort van een connectie ontstaat.
Ja.
Maar dat lijkt me dus zo'n... Hè, dat is geen makkelijke opgave. Je krijgt er waanzinnig veel energie van als je er staat. Want in ieder geval als ik ook die andere trainers daarmee bezig zie. Het geeft echt energie.
Mm-hmm.
Maar ja, het is, je moet er wel echt als bestuurder of als organisatie... moet je wel echt wat neerzetten. En dat is... Ja, dus je scope wordt in één keer een stuk groter. Ik denk dat je dat moet beseffen.
Ja, en misschien is
en dat
het ook
kleine
even...
stapjes zijn, denk ik, die je zet.
Ja, precies. Ja. En het is denk ik ook gewoon even lef hebben.
Ja.
Even niet zoals we altijd maar gewend zijn te doen.
Ja.
En dat wat we altijd gewend zijn te doen, daar bereiken we altijd de mensen mee die altijd toch wel bereikt worden.
Ja.
En dat moeten we eens een keertje even heel anders gaan doen.
Ja.
Om die doelgroep te bereiken die we willen bereiken.
Mooi,
En dan moet je maar ineens als een speedboat in één keer kunnen omdraaien.
Ja.
Terwijl je gewend bent een olietanker te hebben wat heel langzaam gaat.
Ja.
Dus je ziet wel dat er verandering nodig is. En door iedere keer hetzelfde te blijven doen, dan daar gaan we dat niet meer bereiken.
Ja, mooi. Ik ga hem heel even, want we hebben niet meer zo heel lang. We hebben het nu best wel over wat groter. Hè? Dus wat kunnen verenigingen doen en wat kan misschien NOC en NSF doen. Ik ben eigenlijk ook wel benieuwd, wat kunnen nou eigenlijk jullie teamgenoten doen om hiermee om te gaan? Hè? Dus Thijs, je hebt het lastig gehad met je coming out. Uiteindelijk heb je het wel gedaan. Kun je daar eens wat over zeggen? Wat vind je fijn? Wat vind je van teamgenoten fijn? Wat zouden ze anders moeten doen?
Goeie vraag. Meestal komt er wel direct iets omhoog dat ik al kan vertellen. Wat kunnen teamgenoten doen?
Dat is best een lastige vraag hoor. Was ik best wel snel in wat jeugdteams terechtgekomen. Ik kon helemaal nog niet hockeyen. Maar ik werd wel aanvoerder. En dat kwam puur omdat ik goed kon aansturen. En een beetje voor elk nieuw lid die erbij kwam. Een soort van vertrouwensband mee kon opbouwen. Van jongens, je bent hier welkom. En je voelt je welkom. En je mag zijn wie je wilt zijn.
Zou dat voor jou helpen, Thijs?
Ja, ik denk het wel. En het is ook net per persoon afhankelijk. Ik weet nog dat... keeper van Nederlands elftal op een gegeven moment zei van... Hey, mijn Die kende iemand die gay was en dat vertelde die over. En toen dacht ik, oh hij gaat in elk geval oké vinden. Dus ik denk, als je als teamgenoot daar in staat bent om aan te voelen van, oh, dit speelt mogelijk bij die persoon, dat je wat die haakjes wat we net noemden geeft. Mm-hmm. Maar dus net, ja, elke persoon heeft wat anders nodig. Dus ja, verplaats je in je medeteamgenoot. Ja. Ik denk dat de boodschap is.
Ja, en is het ook misschien dan, dat je zegt, het werd opeens bespreekbaar, het werd een keer genoemd. Is dat belangrijk?
Ik wist in elk geval van, zeker. Maar kijk, als we het over homoseksualiteit hebben, dat natuurlijk heel vaak in een soort van negatieve context wordt gebruikt, vaak als scheldwoord. Ja, als iemand dan in één keer daar een soort van een positief voorbeeld bij geeft, dan denk je in één keer, zo kun je er ook naar kijken. En dan hoeft het nog niet eens dat ik dan op dat moment uit de kast hoef te komen, maar ik weet in elk geval wel van, het is, ja. Je voelt het in één keer wat minder zwaar allemaal.
Ja.
Dus,
ja, zie jij het ook als je persoonlijke doel nu in jouw team, Almere Heren 1, om dit soort dingen te bespreken en om daar open over te zijn? Je hebt denk ik ook jonge jongens in het team.
Ja, nee, absoluut. Maar het geldt voor meerdere thema's, hè. Ik ben daar echt heel scherp op. En af en toe wel een beetje, moet ik oppassen dat ik daar niet te fel in ben. Maar misschien ben ik niet te fel, maar ik wel, als ik een opmerking heb gehoord, ga ik altijd wel even later even checken van, je zei dat, waar komt dat vandaan? En meer probeer ik dan niet te fel in te zijn. Of iemand deelde laatst een foto waarvan ik dacht, die persoon, heb je helemaal niet toestemming gevraagd om die foto te delen? Zou die dat wel fijn vinden? En dus meer zo te challengen van als mensen bepaalde dingen doen waarvan ik denk,
gewoon misschien ook even de spiegel voorhouden, wat ze zelf nog niet eens in de gaten hebben.
Nee, en dan heb je altijd een leuk gesprek. En ik vind dat, daar kan je me gewoon voor wakker maken, s'nachts. Dan gaat het ergens over in plaats van al die onzin waar we het ook vaak in de kleedkamer over gaan.
Ja. Is er voor jou een gevoel al iets veranderd de afgelopen jaren?
Ik denk dat men veel meer bewust is van dat deze thema's belangrijk zijn. En dat er gediscrimineerd wordt. Dat we daar aandacht voor moeten hebben.
Ja.
De stap die we echt nog moeten zetten is, hoe ga ik dan, wat moet ik dan anders gaan doen? Wat jij net zei, als we altijd hetzelfde blijven doen, dan krijgen we hetzelfde. En ik denk dat we die stap echt nog moeten zetten. Zie ik ook aan trainers dan, die ik dat wel eens challenge van, zou dit nu een goed moment zijn om dit bespreekbaar te maken? En dat dan heel terughoudend wordt gereageerd. En dan denk ik van, maar je bent bewust van het probleem. Maar je vindt het nog wel lastig om die volgende stap te zetten. En dus dat bedoel ik ook met die spier die getraind moet worden. Ja. En dat nieuwe gedrag wat aangeleerd moet worden. En dat geldt denk ik dus ook voor bestuurders. Ja, die stap, dat is echt de volgende stap. Bewustwording is er. En nu durf heb je het lef om die stap te zetten. En ik moet ook weer terugdenken aan het pleintje en aan Femke en Milet. Die letterlijk gewoon met een hockeytas bij de uitgang van de school ging staan. Hey jongens, wij gaan over een kwartiertje op dit plein hockeyen. Doe je mee. Dat was echt voor hun de manier om vanuit hun hockeyvereniging of hun organisatie die connectie met de wijk te gaan maken. Moet je wel durven.
Ja, een mooi moment. Shema, jij zei ook al, soms moet je gewoon lef hebben voor zo'n onderwerp. En ik denk eigenlijk, als ik hem zo een beetje samenvat, zouden er eigenlijk meer Shema's en meer Thijsen rond moeten lopen die ook van binnenuit dit thema gewoon steeds een beetje bespreekbaar maken en mensen een spiegel voorhouden. Omdat het denk ik soms ook lastig is om dit allemaal van bovenaf zomaar te veranderen.
Ja, en dat kleine verschil maken ook heel veel impact maakt. En dat wordt denk ik heel vaak vergeten. We wijzen altijd van bestuur moet dit doen. Of hockeybond. Of voetbalbond. Wat kun je als individu veranderen?
Ja.
En dat dat ook een belangrijke vraag is waar je over kunt nadenken. En waar je morgen eigenlijk al verschil mee kunt maken.
Tegelijkertijd, om dan toch ook wel die bestuurders even aan te pakken. Ja, en fijn. Ook bij spreken bij de hockeybond. Je kan wel laten zien in je uitingen. En jezelf verbinden aan bepaalde doelstellingen als bestuurder. En dan word je ook een beetje, dan kan iemand er je ook op aanspreken als het niet lukt. Of ook gewoon zichtbaar, ik sta hier gewoon achter en met de foto. Want dan kunnen individuen denken van, maar deze, mijn voorzitter, die staat in elk geval achter me als ik dit ga organiseren in mijn wijk of in mijn buurt. Die vindt het mooi. En vaak is dat nu nog niet zo zichtbaar. En dan denkt die bestuurder misschien wel heel open zijn, maar hij heeft nog niet zo die uitstraling naar buiten toe. En dat hebben individuen wel nodig van die rolmodellen of die voorbeelden van op hun club of in hun sport. Ik mag je best voor gaan staan en dan heb ik rugdekking.
Dus eigenlijk, als ik hem goed begrijp, roep jij ook wel bestuurders op om om zich iets meer uit te spreken over dit onderwerp en een stelling te nemen eigenlijk.
Ja, ja. En heel vaak is er gewoon een hele logische aanleiding om dat te doen. En dan, ja, dan hoef je hem alleen maar in te koppen.
Ja. Ja.
En die mag wat vaker ingekopt worden.
En daar misschien ook weer dat lef tonen en het
ja,
gewoon doen.
Ja, zeker. Ja. Want niet iedereen zal er direct blij van worden. En dan betekent het gewoon dat je beter moet uitleggen. Want als je het uitlegt, weet je, dan snapt iedereen het. Daar ben ik van overtuigd. En, want ja, even als we het dan weer over meer de traditionele, conservatieve, ouderwetse hockeyclub hebben. Weet je, daar zit ook superveel diversiteit. En daar hebben ook allemaal mensen dingen meegemaakt in het leven die ze... ja, moeilijk vinden. En ook voor hun is het prettig als ze dat ook mee kunnen nemen naar de club. Ook kunnen zeggen, ja, weet je, ik vond dit heel lastig. Of ik ben vroeger gepest op school, weet je. Dat, en daardoor reageerde ik zoveel net toen. Hè?
Ja.
Als daar ruimte voor is, dan denk ik, wint iedereen.
Ja, mooi.
En win-winnen.
Ja. Ik denk dat dat ook echt een mooie is om mee af te sluiten. En we hebben heel veel gehoord volgens mij van lef hebben, je durven uit te spreken voor dingen. En eigenlijk ook dat het op alle niveaus belangrijk is om meer impact te maken. Dus als speler kan je dingen doen, je kan elkaar een spiegel voorhouden, je probeert je te verplaatsen in anderen. Als trainer-coach, Thijs noemde jij al even, kan je echt verschil maken. En ook als bestuurder, wij als KNB hebben denk ik hier een rol in om, ja, om te kijken wat we kunnen doen en veranderingen teweeg te brengen. Dus ik denk dat we hem daarmee ook afsluiten voor dit tweede kwart. Dank jullie wel. Dan is het tijd voor de shootouts. En daarin vragen wij onze gasten altijd om in 8 seconden, net als op het veld, de kernboodschap van hun verhaal met ons te delen. Thijs, zou jij willen beginnen?
Ja, dit is voor de trainer en coach, denk ik. Ga dat gesprek aan, durf dat. En dan bedoel ik het gesprek over die onderlaag. En dat voelt op het begin misschien onwennig. Sommige coaches doen het al, maar voor veel zal het onwennig voelen. Maar ik denk dat echt een vaardigheid is die zo meteen alle coaches nodig hebben om een prettige sfeer en een goede sfeer in een team te creëren.
Mooi. Ik hoop dat je op het veld beter bent dan in de 8 seconden, maar ik vond het wel een mooie shootout.
Dit was 8, ik hoorde geen fluitje.
Maar die monteren we er wel in. Nee, wel, hij is heel mooi, dankjewel. Okay. Shema, dan zou ik jou willen vragen om je shootout te doen voor ons.
Ja, nou ik denk als we echt verschil willen gaan maken, dat we met elkaar aan de slag moeten om dat morgen al te realiseren. Het zijn niet hele grote vraagstukken. Stap die speedboot op, keer hem in 1 keer om en doe iets wat je helemaal niet gewend bent te doen. Op het moment dat je die comfortzone uitstapt, dan begint het echt. En ik denk dat het belangrijkste is.
Dan is het tijd voor de cooling down, waarin we onze gasten vragen naar een tip voor de luisteraars gerelateerd aan het onderwerp. Dat kan echt van alles zijn. Dus ook aan jullie de vraag. Ja, Shema, wat zou jij nog willen meegeven aan onze luisteraars?
Yes, nou we hebben op de Hockey Foundation website hebben we een schat aan informatie over de inclusie van jeugd staan. Achter allemaal kenniskluizen. Dus ik zou iedereen oproepen om die kluis lekker te gaan openen en die gaan door te nemen. Want daar staat enorm veel informatie die je kunt meenemen in het besturen, in het training geven en ga zo maar door.
Oh, super, wij gaan ook de linken daarvan delen
yes.
In de show notes. Dus dat komt helemaal goed. Thijs, jouw cooling down tip?
We zijn op dit moment een boek aan het ontwikkelen met allemaal spelvormen die je als trainer kan toepassen in jouw team. Die is bijna af. 18 november wordt die gepresenteerd door de wethouder. Als wij al onze deadlines halen, maar ziet er wel naar uit. En ik zou zeggen, dat ik hoop dat die ook op jouw website terechtkomt. Dan kunnen mensen die vinden en anders op de KNAB-site.
Zeker.
Want ja, het zijn gewoon hele praktische tools en die zijn er nu nog niet zoveel. Dus ik zou zeggen, vind die vanaf 18 november.
En hoe gaat die heten?
Daar zijn we nog over aan het discussiëren.
Okay.
Dus ik zorg in ieder geval dat die online beschikbaar komt, makkelijk vindbaar.
Ja, helemaal goed. En dan gaan wij hem ook vanuit de show notes ook weer doorlinken.
Dat iedereen hem ook
kan vinden.
Ja,
daarmee zijn we alweer aan het einde gekomen van deze tweede aflevering over hockey overal van iedereen. Volgende maand zijn we er gewoon weer met een nieuwe aflevering over een nieuw thema. Dus als je geen aflevering wil missen, vergeet je dan niet te abonneren voor deze podcast via Spotify of een andere podcast-app. En dan wil ik natuurlijk jullie, Shema en Thijs, heel erg bedanken voor jullie open verhaal. Ik vind het echt heel mooi hoe jullie je eigen ervaring hebben gedeeld en ook heel veel hebben meegegeven aan mensen die hier mee aan de slag kunnen en willen gaan. Dus volgens mij heel veel mooie nieuwe inzichten. En dan tenslotte ook aan alle luisteraars, dank voor het luisteren en tot snel voor de volgende aflevering.